gemeente vooraf namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten uw eigen predikant dominee de Butter weer voor te gaan. Vrijdag 12 oktober zal de opening van het nieuwe verenigingsgebouw plaatsvinden. Tevens zal op deze avond aandacht worden geschonken aan het nieuwe verenigingsseizoen. En ieder wordt uitgenodigd deze avond bij te wonen. De avond begint om 7 uur al hier in het kerkgebouw. Wat de collecte betreft, vandaag is de collecte bestemd voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En de tweede collecte is een extra collecte voor de zondagsschool. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is, die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 44, het eerste en het tweede vers. O God, wij mochten met ons oren wel eer van onze vaderen horen. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Dat zijn de versen 1 en 2 van Psalm 44.
Thank you.
luisteren naar de wet des Heren. In aansluiting erop willen we zingen uit Psalm 81, vers 4, want dit is het bevel van de Heren der Heren. En daarna twee schriftlezingen, allereerst uit het boek Numeri, daarvan hoofdstuk 27, vers 1 tot 8, en vervolgens Jozua 17, vers 1 tot 4. We luisteren dus naar de wet des Heren, dan zingen we Psalm 81, vers 4, en dan luisteren we naar Numeri 27, vers 1 tot 8, en Jozua 17, vers 1 tot 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Numeri 27, vers 1 tot 8 allereerst. Toen naderden de dochteren van Selafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Magier, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen van zijn dochteren: Machla, Noah en Hogla en Milka en Tirza. En ze stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de overste en van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende: Onze vader is gestorven in de woestijn, en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben, in de vergadering van Korach, maar hij is in zijn zonden gestorven en had geen zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft. Geef onze bezitting in het midden der broederen van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochteren van Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting van een erfenis in het midden van de broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Jozua 17 vers 1 tot 4. De stam van Manasse had ook een lot, omdat hij de eerstgeborene van Jozef was, te weten Machir de eerstgeborene van Manasse, de vader van Gilead. Omdat hij een krijgsman was, zo had hij Gilead en Bazan. Ook hadden de overgebleven kinderen van Manasse een lot naar hun huisgezinnen, te weten de kinderen van Abiezer en de kinderen van Helek en de kinderen van Asriel en de kinderen van Sechem en de kinderen van Hefer en de kinderen van Semida. Dit zijn de mannelijke kinderen van Manasse, de zoon van Jozef, naar hun huisgezinnen. Selafiat nu, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar dochters. En dit zijn de namen van zijn dochteren: Machla en Noah, Hochla, Milka en Tirza. Deze dan traden toe voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van Jozua, de zoon van Nun, en voor het aangezicht der oversten, zeggende: de Heere heeft Mozes geboden dat men ons een erfdeel geven zou in het midden van onze broederen. Daarom gaf hij haar naar de mond des Heere een erfdeel in het midden der broederen van haar vader. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het eerste schriftgedeelte dat wij u voorlazen. Dat is dus nummerie 27 en daarvan het eerste vers, het eerste gedeelte, deze woorden: toenaderden de dochteren van Selafiat. In de voorbeden willen wij gedenken aan zuster Van Walsum, die in het ziekenhuis de Dirksland in de afgelopen week is opgenomen, en in hetzelfde ziekenhuis zuster Van de Doel van de Laan. Dan willen we ook gedenken aan broeder D. Vroegendewij, die opgenomen is in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren. O trouwe en genadige Heere, gij die regeert, gij die bestuurt, die alles leidt naar de raad van uw wil, gij hebt het zo geleid in uw voorzienig bestel dat wij vanmorgen hier in uw huis mogen samenkomen. En als we dan denken aan de afgelopen week, dan mag het ons wel een wonder zijn dat wij hier nog zijn, dat we hier nog kunnen zijn, dat u ons gespaard en gedragen hebt. Want o, hoeveelen zijn er ook in de afgelopen week niet geweest die het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen, wie lot nu voor eeuwig vaststaat. En wij mogen nog als gemeente samenkomen. U hebt ons nog gespaard en gedragen door alles heen, ons beveiligd, en zo mogen we nog hier onze plaats innemen in dit kerkgebouw. Heere, dat is een blijk van uw zorg en goedheid. Want als het van ons had afgehangen, Heere, ach, dan had het niet gekund. Immers, wij hebben overtreden, wij staan schuldig aan uw woord en wet. En als gij met ons in het gericht zou treden en gadeslaan al die ongerechtigheden, Heere, wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Want van onze kant zijn er de zonden in gedachten, woorden en werken, zijn er de overtredingen. O Heere, is er de miskenning van uw naam en van uw dienst, en moeten we beschaamd zijn, Heere, ja, moeten we schaamrood zijn, als wij bedenken hoe goed gij voor ons hebt gezorgd, hoe goed gij ons hebt willen omringen en willen verzorgen, dat we nog hier zijn, Heere, en dat we nog zo bevoorrecht zijn, boven zoveel anderen die honger en gebrek hebben, die in armelijke omstandigheden leven, die verjaagd en verstrooid zijn, Heere, hoeveel vluchtelingen zijn er niet in deze wereld, die zo weg moeten vluchten uit angst en die geen dak eigenlijk boven hun hoofd hebben. Ach, Heere, dan is het nog zo'n voorrecht dat u ons nog dit alles schenkt. En dan is dat ook niet omdat we anders en dat we beter zijn, omdat we ons beter gedragen hebben, Heere. Nee, dan moeten we erkennen, wij hebben overtreden. Wij staan schuldig aan uw woord en wet. En het is nog uw goedheid dat u nog onderscheid maakt, Heere, dat het dan ons ook zo een wonder mag zijn, dat wij hier mogen zijn en dat we deze rustdag nog mogen ontvangen uit uw hand. Dat het dan ook mag opklinken, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Dat het mag klinken in ons hart, Heere, om uw naam groot te maken, want daartoe hebt u ook deze dag toch gegeven en afgezonderd van andere dagen, opdat we zouden rusten van onze dagelijkse bezigheden en ons inzonderheid op uw dag zouden bezighouden met de dingen van uw koninkrijk. Heere, wat is dat een zegen als u dat niet zelf had ingesteld. Ach, wij waren er niet aan toegekomen. Wij hadden dat nooit gedaan. Heere, maar nu hebt u ook daarin willen zorgen. En nu hebt u ons ook vanmorgen opnieuw weer het voorrecht geschonken om hier als gemeente te zijn en dat we dan hier samen mogen zijn om ook de psalmen te zingen tot uw eer, om ook de christelijke handreiking te verrichten, onze gaven te geven voor uw dienst, om ook de gebeden op te zenden tot u. En wat mag het dan wel zijn, Heere, dat we ook bidden, of u zelf met uw geest ons wil leiden, want daar hebt gij nog uw geest voor gegeven, opdat wij in alle waarheid zouden geleid worden, de waarheid van zonde en schuld, de waarheid ook van genade en ontferming die er bij u is voor des doods schuldigen. Heere, dat we zo vanmorgen dat mogen ontvangen en daarom mogen vragen, dat ook ons bidden dan een aanbidden mag zijn van uw goedheid, want dat is toch het belangrijkste, dat is toch datgene waar alles om moet draaien, dat uw naam verheerlijkt wordt en dat wij het leren, niet ons, maar uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Heere, dat we zo ook zien dat het u toekomt, dat u recht op hebt om zo verheerlijk te worden. En wil dat zelf maar bewerken in ons hart. Want ons hart staat haaks op de eer van uw naam. Wij zijn van nature immers allemaal mensen die onze eigen eer op het oog hebben, onze eigen naam. Daar strijden we voor, Heere, maar leer ons toch afzien van onszelf en doe ons erkennen. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Ach, dat ook deze dienst daarop mag uitlopen. Wij smeken het u, Heere. Wil gij dan zo in ons midden zijn, zo wegnemen onze zonden, onze overtredingen, wil ons dan niet aanzien in onszelf, maar in de Zoon van uw welbehagen. Wil ons om zijnentwil gedenken, Heere, en geven dat ook zo mag gehoord worden, uw boodschap tot ons, en dat we daardoor aangesproken mogen worden, dat we niet voor een ander zitten te luisteren, maar dat wij toch zo aangesproken mogen worden door uw woord, dat uw woord tot bekering zij van onbekeerden, dat uw woord tot ontdekking zou zijn, Heere, want als u onze ogen daar niet voor opent, als u ons hart daar niet voor verbreekt, ach, dan gaan we in onze eigen waan voort en dan willen we niet buigen voor u. En daarom is het nodig voor het eerst, maar ook opnieuw. Heere, geef dan ook allen die u kennen en vrezen, dat ook opnieuw uw boodschap verstaan mag worden en zo onderwijs ontvangen mag worden. Dat ook zo mag ontvangen worden, genade voor genade. Heere, dat gij die God zijt die zo ook uw eigen werk in stand houdt. En dan moet al het onze eraan. Dan moet al het onze wegvallen, want u gaat het erom dat gij, o Heer Jezus Christus, gestalte krijgt in het hart en leven van uw volk en dat ook zo gezien mag worden. Alles, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk en dat ook uw volk en kinderen zo geleid mogen worden op die weg des geloofs om hem te kennen, hem te vrezen, hem te dienen. Heere, wil gij zijn met allen die het moeilijk hebben. We dragen in zonderheid de zieken aan u op die niet naar de kerk konden komen, die thuis moesten achterblijven of in een ziekenhuis verblijven. Heere, wil gij gedenken degenen die in het ziekenhuis in Dirksland zijn, zuster van Walsen en zuster van de Doel van de Laan. Heere, wil gij ze beide gedenken en ondersteuning geven. U kent hun omstandigheden, u kent hun nood, hun pijn, hun moeite. Wil in alles ook kracht en verlichting geven. En alles wat voor hen gedaan wordt, wil het zegenen, want aan uw zegen is alles gelegen. Heere, wees ook met broeder Vroegende Wij, die in het ziekenhuis in Spijkenisse is. Wil gij ook hem daar nabij zijn en laat uw oog van genade ook op hem zijn. En wil gij zo alle zieken gedenken, allen die niet naar de kerk konden komen en die met ons verbonden zijn, nochtans, die ook uw woord nog horen. Heere, laat uw woord ook voor de zieken, laat uw woord ook in perioden van moeite en zorg in het leven tot zegen zijn, tot onderwijzing. Want Heere, dan wilt gij toch dat woord geven tot onderwijzing en dan wilt ge zo nog spreken. En zo ook wijzen van onszelf af op u. En geef uw kracht en sterkte ook aan allen die neergebukt gaan vanwege verdriet, vanwege leed, psychisch leed, Heere. O, u weet van alle noden en zorgen. Gedenk de rouwdragenden, de weduwen en de weduwnaren, hen die een dierbare moesten missen. En geef, Heere, dat ook waar dat gemis vaak nog weer zo levendig is. En waar dat gemis zo schrijnend is. En waar het soms ook mogelijk is dat er met anderen niet over gesproken kan worden. Maar Heere, u weet het. En wil gij ze dan gedenken en sterken. En met uw vertroosting, met uw onderwijs zo nabij zijn. Dat ook zij mogen ondervinden dat er één is die zegt: stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Heere, dat ze zo in die schuilplaats des Allerhoogsten mogen vernachten en daar ook troost en kracht mogen putten bij u, de levensbron. Heere, zo mogen wij die noden en zorgen voor u neerleggen. Gedenk ons in dit morgenuur. Wees ons nabij en goed in het luisteren, in het spreken. En geef, Heere, dat niets ons mag afleiden, maar dat we er allebei bepaald worden wat gij tot ons zegt. En dat ook zo uw woord tot rijke zegen mag zijn. Wij vragen het u alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 68 en daarvan de versen 6 en 7. 68, de versen 6 en 7. De koningen, hoezeer geducht zijn met hun heren, weggevlucht en gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. De versen 6 en 7 van Psalm 68. En dan krijgt u inmiddels gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Gemeente, bent u wel eens betrokken geweest bij het verdelen van een erfenis? Als er een erfenis verdeeld moet worden, waar komt het dan op aan? Ik dacht dat ieder dat wel weet, dan komt het erop aan dat je kan aantonen dat je een wettig deel recht hebt op de erfenis. Dat je kan aantonen bij de notaris dat je erfrecht hebt. Recht hebt om te erven. Al zou er iemand overleden zijn die een groot vermogen achterlaat en je zou de enige vriend zijn van die overledene. En je zou zeggen, nou, ik heb altijd met hem opgetrokken en ik heb altijd voor hem gezorgd en ik ben altijd goed voor hem geweest en hij was ook voor mij dit of dat. En je kan heel wat zeggen, maar als je dan zegt, ja, nou wil ik ook deel hebben aan die erfenis, dan zullen ze zeggen, nee, toon eerst maar eens dat u recht hebt daarop. En dan zeg je, ja, dan heb je alleen recht als je tot de familie behoort of als je via het testament aangewezen bent tot erfgenaam. Anders heb je geen recht op die erfenis. Nu gaat het vanmorgen niet zozeer om een vermogen dat verdeeld moet worden, maar het gaat om het land Kanaan. Het gaat om het land dat de Heere beloofd had dat volk Israël te geven. En dat land der belofte, ja, dat zou aan hen toebedeeld worden. En nu gaat het wel over een deel van dat land. Wie hebben nu recht? Wie krijgen daar nu straks een deel toegewezen van dat land? En daar gaat het nu vanmorgen over. Mozes en Eliazar krijgen opdracht in de vlakke velden van Moab om het volk te tellen en om zo stamsgewijs naar alle stammen van dat volk Israël zo vast te stellen wie nu een erfdeel zal ontvangen en wie in dat land Kanaan dan een plaats zal krijgen toegewezen. En dan lezen we dat de getelden van de zonen van Israël waren 601.730. Hoofdstuk 26, vers 53. Aan deze zal het land uitgedeeld worden ter erfenis naar het getal der namen. En wanneer dat heeft plaatsgevonden, wanneer dus die telling, die vaststelling heeft plaatsgevonden, als dus allen daar weten wie nu onder die getelden zullen behoren, die dat deel zullen krijgen, dan komen er opeens, zeg, daar komen opeens 5 vrouwen. 5 vrouwen komen naar Mozes en Eliazar. En die 5 vrouwen willen ook nog graag een erfdeel ontvangen. Want zij zeggen, geef ons een bezitting in het midden der broeders van onze vader. Nou, daar willen we vanmorgen over gaan nadenken. En dan is het thema voor de prediking verzoek om alsnog een erfdeel te ontvangen. Wie dit verzoek indienen, waarom zij dit verzoek indienen en hoe dit verzoek wordt toegestaan. Een verzoek dus om alsnog een erfdeel te ontvangen en wie dit verzoek indienen, waarom zij dit verzoek indienen en hoe dit verzoek wordt toegestaan. Toen naderden de dochters van Selafiat. Zo lezen we in onze tekst. En u zult wel begrijpen, dat is even als het ware als inleiding en in de geschiedenis wat er verder beschreven staat, horen we dan waarom zij dus naderen. Toen. En dat woordje toen, dat wijst ons dus even op het voorafgaande. Wat is er aan vooraf gegaan? Wat is er gebeurd? Hoe moeten we dat even plaatsen? Wel, dan zijn eigenlijk 3 dingen die even onze aandacht moeten hebben. Dan zien we dat het volk door de woestijn was getrokken en uiteindelijk nu verbleef in Sittim. En daar is die geschiedenis gebeurd van Biliam. De kinderen in de kerk die weten wel hoe Balak, de koning van Moab, heeft geprobeerd dat volk Israël te verstrikken en dat volk te laten vloeken. Want Balak die had gehoord wat er met andere koningen was gebeurd en die dacht, oh nu zijn wij aan de beurt. Nu zullen wij in de handen vallen van dat sterke volk en oh hoe moet ik dat afwenden? Want ja, Sion en Och, die koningen, die zijn al omgekomen en hoe moet ik het nu redden? En toen had hij Bileam ingeschakeld en nu had hij Bileam dus gevraagd om dat volk te vloeken. Was dat gelukt, jongens en meisjes? Was hem dat gelukt om dat volk te vloeken? Nee, je weet wel beter. In plaats dat hij dat volk gaat vloeken, moet hij tot 4 keer toe een zegen uitspreken over het volk. En mag hij ook die heerlijke messiaanse belofte uitspreken van die ster die voortgaat uit Jacob en de scepter die uit Israël opkomt. Dan mag hij zelfs van de Messias spreken, de Heer Jezus Christus. En toen dat niet gelukt was, want achter Balak, dan moet je natuurlijk zien de vorst der duisternis. Dan moet je zien de duivel. Die probeert al het mogelijke doen om die belofte van God te ondermijnen. Om dat volk uit dat land te weren en om de belofte van de Messias die uit dat volk zou voortkomen en die daar in Kanaan zou vervuld worden, om dat te ondermijnen. En daarom, wat doet de vorst der duisternis? Wat gebeurt er? Die heeft nog een pijl op zijn boog en dat is veel gevaarlijker. Want nu gaat hij dat volk eigenlijk op een andere manier zo ondermijnen en proberen dat volk uit Kanaan te houden. Wat gaat hij doen? Hij gaat een feest organiseren. Een feest organiseren? Ja, een feest. En hij weet, daar kan ik ze mee vinden. Daar kan ik ze in treffen. Er moet een feest gebouwd worden. En een feest, ja, daar is ieder mens toch wel voor. Staat er voor open, eten, drinken, vrolijk zijn. Nou, dat sluit precies aan bij het hart van dat volk. Maar wat is dat voor feest? Want ieder feest hoeft niet op zichzelf verkeerd te zijn. Maar wat is dit een feest? En wat is het gevaarlijke van feesten? Nou, als het alleen maar gaat inderdaad om eten, drinken en vrolijk zijn. Als het een feest is, en dat is het daar, een feest ter ere van de goden, de afgoden, Baal Peor. En ja, wat gebeurt er dan? Dat volk dat zondigt en dat volk gaat meedoen. En 24.000 komen om, want zo gaat de Heere dat straffen. En dan zeg je, nou is het gebeurd, nou is het gedaan. En dat is nou het wonder, dat de Heere na die plaag toch verder gaat met het volk. O wonder van genade. En dan dus eerst het oordeel, maar dat de Heere dan zegt, tel het volk. Mozes, tel het volk, dat weerspannige volk, dat zou toch die erfenis ontvangen. En dat is het wonder, dat de Heere toch dat volk niet afschrijft en dat hij zijn belofte toch gestand doet en dat hij zo door dat volk ook de Messias wil laten komen. En hij had dat volk kunnen wegdoen, maar dan zie je, hij is te getrouwen. En dan vindt dus die telling plaats en dan weten we, ja, daar zijn er meer dan 600.000 die onder die getelden vielen. En toen, en nou begrijpt u misschien even dat woordje toen. Toen naderde toen, alsnog, zo nadat het alles was gebeurd en toen ook die telling plaats had gevonden. En dan opeens, daar komen die 5 vrouwen. Terwijl die telling al heeft plaatsgevonden, terwijl dat allemaal nu vastgesteld is. Wie zijn dat, die 5? Nou, hun namen worden precies weergegeven en wij noemen ze even vanmorgen, en zo staan ze meestal wel bekend als de dochters van Selafiat. En wat is er dan met die Selafiat aan de hand? Wel, die Selafiat die was al eerder vermeld, ook in het 26e hoofdstuk lezen we reeds zijn naam, maar deze Selafiat is gestorven. Hij was in de woestijn omgekomen. En nu zeggen die 5 dochters, hij is omgekomen in zijn zonde. Hij is omgekomen in zijn zonde. Dat betekent dat Selaviat, ze zeggen, ja, hij heeft weliswaar niet meegedaan aan die opstand onder Korach, maar hij is omgekomen in zijn zonde. Dat wil eigenlijk zeggen dat de zonde van het ongeloof ook in zijn leven was. Dat Selaviat heeft meegedaan. Waarmee, jongens en meisjes? Waar heeft Selaviat aan meegedaan? Met dat murmureren. Met dat mopperen. Met dat ongeloof. Het wordt niks. En waarom moesten we nu uit Egypte geleid worden? En hij heeft er totaal niet aan geloofd. Nee. Als we denken dan aan die verspieders. Hè, dan denk je, ja, daar zijn de meerderheid van die verspieders. Die zeggen, dat wordt niks. En er waren alleen Jozua en Caleb. En die hadden in tegenstelling met die andere verspieders toch gezegd, ja, de Heere zal het schenken. En ik denk dat we het zo moeten zien. Selaviat heeft meegedaan met die anderen die het helemaal niet meer zagen zitten. En die zo als het ware in ongeloof zo stonden achter de meerderheid van die verspieders. En die er geen heil in zagen. En nu is Selaviat gestorven. En waarschijnlijk is ook zijn vrouw reeds gestorven, want hun moeder had anders natuurlijk nog via het leviraatshuwelijk tot een huwelijk kunnen komen. Maar nu realiseren opeens die vijf dochters van Selaviat, toen daar dus die telling had plaatsgevonden, toen daar die meer dan 600.000 getelden waren, toen realiseerden ze zich opeens, ja, maar wij vallen daar niet onder. Want, ja, er zijn geen broers, wij zijn als vijf dochters. En dat betekent, wij krijgen geen erfdeel. Wij vallen niet onder die getelden. Want alleen de mannen mochten erven. En u weet, zo zou het in de mannelijke lijn voortgaan van geslacht op geslacht. En zij zijn dus als dochters, zij kunnen daar geen aanspraak op maken. Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza. Ze worden heel uitdrukkelijk vermeld. En wat doen dan die dochters van Selaviat? Als ze merken, wij krijgen geen deel daaraan. Wij vallen daar buiten. Zij naderden tot Mozes, zo lezen we in onze tekst. En dan komt de vraag op ons af, waarom? Waarom zij dat dan tot Mozes gaan en waarom zij dan ook alsnog in aanmerking willen komen voor zo'n erfdeel? Wel, het blijkt bij hen een nood te zijn. Het blijkt bij hen een geestelijke nood te zijn. Dat zij daarom juist naar Mozes gaan en naar Eleazar de priester en de overste van het volk die daar zitten bij de deur van de tent der samenkomst. En dan weten ze dat ze rechteloos zijn, dat ze geen aanspraak kunnen maken omdat de wet hen uitschakelt, omdat de wet hen verbiedt om ook te erven. Wij staan er buiten. Dat erfdeel, dat komt alleen aan de zonen toe. En wij hebben dus straks geen deel, geen erfdeel in Kanaan. En dat betekent dat de naam dus van onze vader Selaviat ophoudt. En dat er dus geen mannelijke nakomelingen zijn, dat betekent dat het houdt daarmee op. En wat is dat bitter voor hen? Ach, want dan hebben ze wel met vader en moeder opgetrokken en wel in de woestijn geleefd, wellicht. Zo ook dat manna gegeten en het water uit de rotssteen gedronken, misschien ook de kwakkels. En toch, met dat alles, wij staan buiten de erfenis. En eerlijk spreken ze daar over met Mozes en Eleazar. En dan merk je ook ze verbloemen de zonde niet. Dat doen wij mensen soms zo makkelijk, dat we zeggen, nou laat dat maar rusten. En daar moet je niet over spreken. Nee, ze belijden oprecht de zonde van hun vader. Ze kunnen het niet goed praten wat hij misdeed. De vader is in zijn zonde gestorven. En dan vragen ze toch een erfdeel. Geef ons land, geef ons een bezitting. En dan vraagt u zich misschien af, maar waarom maken ze zich daar nou zo druk om? Waarom maken ze zich dan, dat is nou toch eenmaal zo? Over zo'n stukje land, over zo'n erfdeeltje. Ach, als zij toch misschien in de toekomst nog zelf een man mochten ontmoeten en in de, door de band van het huwelijk, nou goed, dan hoefden ze zich toch niet druk te maken om dat andere. Er is nu eenmaal toch niets aan te doen, de tellingen hebben plaatsgevonden. Dat is toch niet meer terug te draaien, waarom maken ze zich daar toch zo druk om? Weet u wat die dochters van Selafiat zouden antwoorden? Ze zouden zeggen, maar het gaat om heilig land. Het gaat om heilige grond. Het gaat om grond en een deel dat van Gods gunst getuigt. Het gaat om een erfdeel van de Here. En, ach, dat betekende eigenlijk voor de Israëliet, voor de vrome Jood, betekende dat eigenlijk een plaats van bij God, een plaats bij hem. Daar was het hen om te doen. Hun nood was een geestelijke nood. Want dat gold in wezen toch ook als een straf als die naam ophield. Want het was juist een zegen als een nakomelingschap kon komen, want ja, de Heere had toch die belofte gegeven van de Messias, dat uit dat volk de Christus zou geboren worden, en dat ook in Kanaan zou zijn, dat ze dat land zouden krijgen, en dat was dan ook eigenlijk het heil, daar lag het heil in besloten. En ze zagen dat heel duidelijk, oh, wat een zegen dat was als dat zo, en als mensen vanuit dat geloof, ziende op dat heil, zo mochten zien dat de Heere dat in die lijn van de geslachten wilde geven. Uit die belofte immers moesten ze leven en mochten ze leven en konden ze leven. En dan zeg je, ja, wat is dat dan bitter? Als ze moeten concluderen, ja, wij hebben geen deel daaraan, wij vallen daar buiten. Dat is een geestelijke nood. U kunt misschien, als u even nadenkt en even u verplaatst in de omstandigheden van Nabot. Nabot, oh, wie was dat ook alweer? Oh ja, dat Nabot, dat was degene die daar bij Agab, bij koning Agab, bij zijn bezittingen daar net, daaraan dat grondgebied van Agab grensde ook die wijngaard van Nabot. Weten jullie dat, jongens en meisjes? En weten jullie toen wat Nabot op een gegeven moment ook deed toen koning Agab zei, zeg Nabot, kan ik ook die grond niet van je kopen? Kunnen we niet een beetje ruilverkaveling doen? Dat ik dat stuk grond krijg. En dat kan ik dat mooi trekken bij mijn koninklijk bezit. Dat komt, sluit zo mooi aan. En dan wil ik je heus goed belonen. En dan kun je heel veel geld krijgen. En dan kun je een ander stuk krijgen. Nou ja, dat is toch prachtig. En wat zei Nabot toen? Nabot zei, oh, dat laten de heren verre van mij. Dat ik het erfdeel van de vaderen zou verkopen. En geven zou. En dan merk je, ja, zoveel is dat hen waard. En zoveel is dat, dat is juist voor het geestelijk leven zo'n weldaad. Als ze mogen zien, oh, daar rust Gods belofte op. En daar ligt Gods gunst aan verbonden. En zou ik dat dan zomaar aan die koning verkopen? Nee, dat kan ik niet. O, Heere, bewaar me ervoor dat ik dat zou doen. En dan zie je, dat is eigenlijk hetzelfde, al is dat natuurlijk in een heel andere situatie, in een heel ander verband, maar dan merkt u, zoveel had dat voor hen te betekenen. En daarom wisten, ach, die dochters van Selafiat ook, ach, als wij dat niet zullen krijgen, oh, wat is dat een moeite, en wat is dat een straf, een erfdeel. Het ging eigenlijk om de Heere zelf. En daarom konden ze er niet in berusten. Begrijpt u iets van die nood, gemeente? Begrijpt u daarom iets van waaruit ze dat verzoek dus doen? Want hier kunnen we, en hier moeten we natuurlijk ook de lijnen doortrekken naar het geestelijk leven. En dan zegt hij, ja, maar wij leven toch in een hele andere situatie. En wij leven toch in hele, wij hebben toch niet meer deze gedachtegangen. Dat is toch heel eens in vervulling gekomen toen Christus kwam. En heel die gedachte van dat volk Israël, dat ligt toch heel anders. Nou, natuurlijk is dat in onze situatie in de Nieuwtestamentische gemeente totaal anders. Dat weet ik ook wel. Maar wij kunnen er toch veel van leren. Want dit staat ons niet voor niets beschreven in Gods woord. En als we dan gewoon even, en dan gewoon tussen aanhalingstekens, als we dan gewoon even bedenken dat wij door onze zonde, door onze schuld, ons gezondigd hebben buiten de gemeenschap van God. Dat kunt u wel begrijpen, dat kunnen jullie wel begrijpen, jongens en meisjes. Omdat wij in Adam van God zijn afgevallen, omdat wij van nature nu mensen zijn die ons buiten Gods gemeenschap hebben gezondigd. Want we zijn van nature dood door de zonden en de misdaden, dat weet u. We zijn van nature allemaal kinderen des toorns. En wij kunnen in dat rijk Gods niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dus wij staan ook buiten het koninkrijk Gods van nature. Net zoals deze vrouwen dus stonden buiten Kanaan, dat ze moesten zeggen, ja, wij hebben geen erfdeel. Zo moeten we zeggen, ja, zo hebben wij door onze zonden geen recht. Staan we buiten dat koninkrijk der hemelen, staan we buiten Gods gemeenschap door onze eigen schuld. En dan, als je dan gaat zien, en als de Heer je daar iets van toont, wat dat is, dat je buiten Gods gemeenschap staat. Oh, dan zeg je, die gemeenschap met God onze schepper, dat is nu juist zo groot, dat gaat het nu om, dat is nou het belangrijkste wat er is. En daar sta ik buiten, oh, dan voel je, dan gaan we iets verstaan ook van die nood. Hoe kan ik nu ooit weer tot God bekeerd worden? Hoe kan ik ooit in Gods gemeenschap een plaats krijgen? Ik heb me er buiten gezondigd en ik sta er buiten. En ik kan niet meer terugkomen en terugkeren. Je kan ook kunnen zeggen, om bij de Here te wonen. Om bij Hem te zijn. Oh, zijn er in ons midden die daar iets van weten? Die daar iets van hebben beleefd, want daar moeten je ogen voor open gaan inderdaad. En ieder die de Here kent en vreest, die weet ook na ontvangen genade, iedere zonde is eigenlijk weer hetzelfde. Als een mens die de Here mag kennen en vrezen, als die in zonde leeft, en dat leeft hij, en dan moet hij iedere keer weer zeggen, nou heb ik me buiten Gods gunst gezondigd. En ik moest zo anders weten, het moest zo anders zijn in mijn leven. En nu sta ik er buiten, nu is het zo donker. Want buiten Gods gemeenschap is het zo donker. En dan voel je, dan moet je ook zeggen, dat is door eigen zonde en door eigen schuld. En dat is nou juist het werk van Gods geest, die ons eraan gaat ontdekken. En die ook dat heimwee gaat geven. Die ook die smart gaat geven over de zonde. Die deert zien inderdaad, oh, we zijn rechteloos. We hebben er geen recht op. Geen recht op Gods gemeenschap. Geen recht op Gods zegen, op Gods goedheid. Geen recht op het heil. We staan er buiten door onze eigen zonde, door onze eigen schuld. En dan ga je iets verstaan van die dochters van Selafiat, die ook moesten erkennen dat recht, dat is zo duidelijk, wij staan er buiten, wij vallen, wij krijgen geen deel in dat land, aan dat heil. Kijk, en zo moeten we het ook leren. En zo is het ook nodig. Ach, velen vandaag de dag immers, die hebben daar helemaal geen erg in. En die zegt, ach, wij zijn toch op reis en we gaan toch ten hemel in, dat komt toch allemaal wel goed. En hoevelen onder Israël, ach, maakte zich daar ook helemaal geen, niet druk om. Maar dan zie je, als de Heeren je gaat doen zien. Op reis, op weg en reis naar de eeuwigheid. En dan door mijn zonde, door mijn overtredingen, door mijn eigen schuld. Geen recht, dan veroordeelt je de wet je. En dan moet je erkennen, daar sta ik nu buiten. Vanwege mijn zonde, alles verbeurd en verzondigd. Geen deel daaraan Gods gunst. En als je dan hier iets van mag verstaan, dan kun je het ook begrijpen. Ja, hoe nodig het is hem te kennen. Door wie nu de Heere dat recht zo wil vervullen en wil geven dat het toegerekend mag worden. En zo uit genade, want bij de Heere, daar is plaats voor zondaren, voor schuldigen. En hij zegt dat de Heer Jezus Christus, vlak voor zijn lijden, dat hij gaat sterven. Uw hart wordt niet ontroerd. Hij gaat heen naar dat vaderhuis met die vele woningen. En daar zal u nu plaats bereiden. Kijk, dan voel je, dan is het zo nodig dat er ook een plaats komt. Maar als die wet je veroordeelt, als die wet je schuldig stelt en als die wet zegt, ja, geen plaats. Hoe moet het dan? En toen naderden de dochters van Selafiat. Ach, dan voelt u, dan mogen we ook daar een lijn in doortrekken. En is er in uw leven ook nu, vanuit die nood, zo dat naderen tot de Heere. Want ze gaan naar Mozes, ze gaan naar Eleazar. En achter Mozes en Eleazar moet u natuurlijk zien, ze gaan daar eigenlijk mee naar de Heere. En nu moeten ze het erkennen. Wij staan er buiten. Ja, waar reken je dan op? Als je nou weet dat je er buiten staat, dat je daar recht geen deel hebt. Ach, dan voel je, dan gaan ze er toch heen. Dan kunnen ze toch niet blijven zitten waar ze zitten. Dan gaan ze met die nood, als de nood ook zo, de nood wordt van je leven, dat je buiten Gods gemeenschap hebt gezondigd. Kijk, dan wordt die nood zo opgebonden, dat er komt te naderen. Daar komt er een nood om bij de Heere te komen. Want er zijn er misschien ook wel in ons midden. En die ook hebben ondervonden. Ik moet me bekeren, maar ik kan me niet bekeren. En als je nou met die nood nou eens naar iemand toe gaat. Als je nou een godvrezende vader of moeder hebt. En je gaat met die nood bij je vader of je moeder eens even vragen die de Heere vreest. Ja, hoe moet ik nu bekeerd worden? Ik moet me bekeren en ik kan me niet bekeren. En als het dan wijze mensen zijn, weet je wat ze dan zeggen? En misschien hebben ze tegen ook u wel eens gezegd, maak dat nou maar aan de Heere bekend. Leg dat nou maar aan de Heere voor. Dat een onbekeerd mens, die leert, hoe onbekeerlijk dat hart is, hoe onmogelijk dat is. Dat ze met die nood naar de Heere gaan. Kijk, want er zijn er velen die zeggen, ja, ik moet me bekeren en ik kan me niet bekeren. Nou ja. Daar gaan ze weer. Dat zeggen ze vandaag, dat zeggen ze morgen. Dat zeggen ze volgend jaar. En dat blijven ze hun leven zeggen. Daar zijn ze zo rustig onder. Daar hebben ze helemaal geen smart over. Daar kunnen ze rustig 's avonds om gaan slapen. En dan zeg je, wat is dat verschrikkelijk. Want het is de waarheid natuurlijk. Ik moet me bekeren en ik kan me niet bekeren. Maar ja, dan voelt u wel, dan wordt dat een dooddoener. Dan wordt het een verontschuldiging. En dan slaat dat niet naar binnen dat het onze schuld is. Dat we ons niet kunnen bekeren. Dat het geen nood wordt, voelt u wel. En daarom zegt die godvrezende vader of die godvrezende moeder. Of dan zegt die ambtsdrager, ach, leg dat maar voor de Heere. Want dan weten ze, mensen met die nood, die moeten bij hem terecht. En dan laten we, zien we ook, zo naderden die dochters van Selafiat tot Mozes. We staan er buiten. Maar, kijk, dat wordt nu juist ook, en dat mag nu juist ons voorgehouden worden, wat nou bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Zou voor de Heere één ding onmogelijk zijn. En zou voor de Heere het een onmogelijkheid zijn. Om dat harde, dat koude, dat onverschillige hart. Dat weerbarstige hart. Dat niet wil breken. Zou de Heere daar geen raad mee weten? Als dat je nood is, zeg. Zou je dan niet bij de Heere terecht kunnen en terecht moeten? Och Heere. Geef ons toch een stukje land, geef ons toch de erven, geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Vader Selaviat, hij was afkomstig uit de stam van Jozef, want hij was de zoon van Gilead, de zoon van Magier, de zoon van Manasse, de zoon van Jozef. En weet je wat we van Jozef lezen? Dat Jozef begeerde, nee, dat hij bevel gaf dat zijn gebeente begraven zou worden in het land der belofte. En dan zeg je, kijk, dat leefde ook al bij Jozef. Dat hij zei, ja, daar wil ik begraven, in dat land der belofte. Want, dat blijkt uit de Hebreeënbrief, dat was een geloofsbevel om in dat land der belofte begraven te mogen worden. En dan zie je vanuit het geloof dat de Heere die belofte zal vervullen. En dat de Heere dat heil zal schenken. Daar, in dat geloof van die op die belofte. O, is Jozef gestorven. Heeft Jozef dat bevel gegeven. En nu uit die stam van Jozef, daar zien we ook Selaviat. En dan zien we ook die dochters van Selaviat. O, dan zie je dat ze vanuit datzelfde eigenlijk het ook vragen. En dan zie je, daar wilden ze wonen. En uit de stam van Juda zou daar voortkomen de Immanuel, de God met ons, Jezus Christus. Dat leefde in het hart van Jozef. En dat leefde nu ook in die dochters van Selaviat. Ze wilden in Kanaan daar dat deel ontvangen. Maar het is toch te laat? Wat valt er nog te verdelen? Het land is al verdeeld. Aan deze. Daar kan toch niet op teruggekomen worden. Gedane zaken nemen geen keer. Maar dan voel je, die nood dringt hen. En dan is dat ook zo tot onderwijzing. Ach, zoek de dingen die boven zijn. Dat zegt de Heer ook vandaag tegen u. Zoek de dingen die boven zijn. Niet de dingen die van deze aarde zijn. En als je dan ziet, oh, door je zonde, door je schuld sta je er buiten. Geen deel. Ach, luister dan eens. Luister dan eens hoe die dochters van Selaviat dus zo tot Mozes en Eliase gaan. En dat ze zo vragen aan de Heer. Ten diepste aan de Heer. Kijk, dat we zeggen wel eens. En dat is... Dat is ook een hele bijzondere uitdrukking, want als er bij u iemand aan de deur komt en ja, die wil iets aan u verkopen en u hebt er geen zin in om dat te kopen, dan zeg je nee, geen belangstelling. Maar als die man die er aan de deur komt niet zomaar weggaat, als die aan blijft houden, dan zeg je, wat is dat een akelige man? Hij blijft maar aanhouden en als je zegt, nou ja, spijt me hoor, en je gaat de deur dicht doen. En die man die zet zijn voet tussen de deur. Dan zeg je, wat een brutaliteit. Wat een brutaliteit. Om de voet tussen de deur te zetten. Om zo aan te dringen. Daar ben ik niet van gediend. Kijk, en in het geestelijk leven ligt dat nu anders, gemeente. En dan zijn er misschien wel in ons midden die ook die uitdrukking kennen. Dan zeggen we wel eens, oh, dat de nood zo groot is dat we zeggen, nou zet de klomp maar tussen de deur. Ken u die uitdrukking? Dat wordt wel eens gezegd. Zet de klomp maar tussen de deur. Dat wil zeggen, bij de Heer mag je aanhouden. En als die nood nu zo groot is. Ik moet me bekeren en ik kan me niet bekeren. En dat heil, oh, die gemeenschap met God, oh, daar kan ik niet zonder. En ik sta er buiten. Geweldiger staat er, nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. En dan is dat misschien een vreemde uitdrukking. Zet de klomp dan maar tussen de deur. Nou, dan begrijpt u wel, dat is eigenlijk wat die vrouw tegen de Heere zegt. Die vrouw die van de Heere te horen krijgt, Heere, dat die vrouw moet zeggen, dat de Heere tegen die vrouw moet zeggen, ja, gij hebt geen deel. Nee, dat kan niet. Want dat brood, dat is voor de kinderen bestemd. Dat is voor de kinderen bestemd. En zij is een heiden, u weet wel, die vrouw, die Canaanese vrouw. En dan zet ze eigenlijk de klomp tussen de deur, om het zomaar even te zeggen. Dan zegt ze, ja Heer, het is zo. Maar die hondekes, die eten toch ook van de kruimpjes die daar vallen van de tafel van hun Heer. En dan laat de Heer zien, ja, dat is hem nu wel behagelijk. Om zo te mogen merken, oh, dat is de nood. Dat is net als bij die vloedvloeiende vrouw. Oh, als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken. Kijk, zo zie je. Zo wil de Heer ons ook in deze geschiedenis laten blijken. Dat hij zo'n God is. Dat hij naar zulke wil omzien. Ach, dat heeft de Heer toch ook gezegd. In die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Ach, die vrouw, die kwam maar. Die hield maar aan bij die rechter. Doe mij recht, doe mij recht. Kijk, en voor zulke smekelingen. Voor rechteloze zondaren die alles tegen hebben. En dan zegt de Heere, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Daarom geeft de moed niet op. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd maar aan. Houd maar aan. Grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Ze gaan naar Mozes en Eliazar. En wat doen nu Mozes en Eliazar? Mozes, die moeten we dan even zien als de middelaar van het oude verbond. En als een type van Christus. Nee, Mozes schudt zijn gezicht. Nee, dat kun je wel vergeten. Nee, dochters van Silaviat, ga maar weer terug hoor. Dat is duidelijk. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. En dat mag nu juist, daarom zei ik, Mozes als een type, als een type van Christus. Oh, dan zeg je, wat is dat groot. Dat Mozes dan ook met die nood, dat Mozes die dochters van Silaviat niet afwijst. Kijk, hier op aarde kan het wel eens zijn dat je een advocaat nodig hebt. Dat je juridische bijstand nodig hebt en dat een advocaat zegt, ja meneer, maar ja, ik wil heus wel voor u pleiten, maar uw zaak heeft totaal geen schijn van kans. Ik zal het u maar eerlijk zeggen. Dan zeg je, nou ja, dan hou dan maar op. Dan zeg je, ja, dan kun je de beste advocaat hebben. Maar ja, als die het ook niet ziet zitten, dan zeg je, ja. Maar Mozes die gaat als type van Christus. Als die grote hemeladvocaat. O, Mozes brengt de zaak voor de Heere. Hoe het valt, valt het. God is rechter, die beslist om het in zijn handen te geven. En dan zie je, dan kan de Heere een weg banen waar geen weg is. O, bij de Heere is een weg. Bij God vandaan, dat mag ook in deze geschiedenis uitkomen. En zo gaan ze daarmee naar de Heere. Mozes en Eliazar, de hoge priester. En dan denk ik dat het niet verkeerd is om te zeggen, kijk, in de hemel, daar is een Mozes en een Eliazar. Dan zie je in de hemel, o, daar is in Christus een middelaar. En er is een borg, er is een voorbidder, de grote hoge priester. En Selaviat, zijn dochters, ach, ze weten niet, maar er is een onzichtbare Mozes en een onzichtbare Eliazar. De grote voorbidder bij God de Vader. De enige toegang om tot God te gaan, dat mag ons gepredikt worden. Dat mogen wij vanmorgen u in de naam des Heren zeggen. O, tot mensen die ook niet weten hoe het moet en hoe het kunnen. Oh, daar is een grote hoge priester. En er is een middelaar Gods en de mensen, een borg en een zaligmaker. Want, nu moeten we ook letten, ten derde, hoe dit verzoek wordt toegestaan. Want dat kunnen we horen, dat zien we. Mozes en Eleazar, die mogen dan in de naam van de Heere zeggen, gij zult hun ganselijk geven een bezitting van een erfenis in het midden van de broeders. Ja, er wordt zelfs gezegd, de Heere zegt zelfs, dat moet u goed opletten, de dochters van Selaviat spreken recht. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? De dochters van Selaviat spreken recht, dat zegt toch de Heere? Tegen Mozes en die dochters van Selaviat spreken recht, terwijl ze er helemaal geen recht op hebben. Ach, u begrijpt wel waarom de Heere dat zegt. Omdat de Heere daarin laat zien, kijk, dat is nu goed. Dat is nu goed in mijn ogen, dat zie ik nu graag. Dat rechteloze tot mij komen. En dat een rechteloos volk die nood zo voor mijn aangezicht neerlegt. Ze spreken recht, het is waar. Ze hebben er geen recht op, het is waar. Maar oh, daar is bij mij hulp, daar is bij mij doen aan. Want, oh, dan wil de Heer rechteloze mensen in Christus aanzien. Omdat hij weet, ja, ik heb mijn zoon gegeven. Mijn zoon, het liefste dat ik had, heb ik er juist voor overgegeven. En hij is gekomen, Jezus Christus, in de volheid des tijds. God uit God, licht uit licht. En hij is de mensen in alles gelijk geworden. Om nu voor zondaren, voor rechtelozen die weg te gaan, om verzoening aan te brengen met volle handhaving van het recht. Volle handhaving van het recht. Want daarom moest Christus als borg en middelaar aan het kruis genageld worden. De man van smarten zei, daarom moest hij betalen. Die wet die zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. En u kan de Heere die wet niet wegnemen, want dan zou die niet rechtvaardig zijn. Dan zou hij niet heilig zijn. Maar daarom juist heeft hij zijn zoon gegeven, opdat die eis van Gods wet zou volbrengen. Omdat die zou betalen, ook met de dure prijs van zijn lichaam en bloed, omdat die wet zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. En nu zien we het aan het kruis hout. Oh, daar heeft de Heere verzoening teweeg gebracht. Door zijn eigen zoon. Hij moest tot een vloek worden en daarom kunnen rechtelozen uitgenaden. Dan wordt dat recht van Christus, wat hij verwierf. Want hij kon zeggen, het is volbracht. Hij is de dood ingegaan, heeft de dood overwonnen tot onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel. Nou, daarom kan hij het nu toerekenen uitgenaden. En daarom kan de Heere zondaren genadig zijn. En dat mag reeds in die geschiedenis van die dochters van Selaviat zo bekendgemaakt worden. De dochters van Selaviat hebben recht gesproken. Gij zult hen ganselijk geven de bezitting van een erfenis in het midden der broederen. Dat is het antwoord van God. Ze krijgen een erfdeel van de Heere zelf. Gij zult hen ganselijk geven, staat er, ganselijk geven. Als je dat in het Hebreeuws zou nalezen, de kanttekenaars die wijzen er al op, dan staat er gevende geven. Eigenlijk dubbel dus. Daarom staat er ook ganselijk geven. Dus de Heere zegt niet van, ach ja, die dochters van Selaviat. Nou ja, Mozes, daar is nog een heel klein snippertje over gegroomd en nou ja, vooruit geef ze dat maar. Geef ze dat nou maar. En dan, ach, dan zijn ze ook weer gerustgesteld. Nee, gij zult hen ganselijk geven. De Heere is mild in het schuldvergeven. We hebben niet te doen met een karig God. Maar hij schenkt zo hen precies hetzelfde deel wat de anderen ook kregen. En wat de zoon, als Selaviat een zoon gehad zou hebben, wat die zoon zou krijgen. Oh, zo zie je, de Heere wil dat ganselijk geven. En dan zie je als hij zondaren aanziet in zijn zoon, zondag 23 van de Heidelbergse catechismus, dan ziet hij die zondaar niet meer. Maar dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij dat volbrachte werk. En dan wil hij die zondaar aanzien alsof hij geen zonde gehad nog gedaan heeft. Ja, alsof diezelfde gehoorzaamheid volbracht dat die Christus volbracht heeft. Zo wil de Heere geven. Zo wil de Heere rechtelozen uit genade schenken. Met volle handhaving van dat recht. Dat recht dat wordt verheerlijkt. Maar dat doet hij door zijn zoon. En door dat aan een zondaar toe te rekenen. O, kan de Heere zo zondaren schenken genade. En zo hem een erfdeel schenken. In dat Kanaan daarboven. In Gods gunst. In dat vaderhuis. Met die vele woningen. En ach, als dan de Heere in Christus die zondaar aanziet. O, dan wil die ganselijk geven. Zou die ons dan met hem niet alle dingen schenken? Ja. O, dan hebben we geen karig God. Maar dan is die mild in het schuld vergeven. Dan zegt de Vader. Dan zegt Christus: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En zij krijgen uit genade ook zo dat deel. En dat wordt nu ons gezegd. En nu hebben we twee schriftlezingen gehad vanmorgen. En dat begrijpt u misschien wel. Hè? De tweede schriftlezing was uit Jozua. Want wat is er nou gebeurd? Ja, toen zij dat bericht van de Heere ontvingen, toen Mozes dat mocht meedelen, de dochters van Selafiat hebben recht gesproken. Toen de Heere dus dat verzoek heeft gehonoreerd, dat verzoek heeft toegestaan. Ach, ze stonden toch nog buiten Kanaan. Kanaan was nog bezet gebied. En het was reeds eigenlijk verdeeld. En nu krijgen zij ook de toezegging dat ze nu ook een deel zullen krijgen. Maar ja, hoe moest dat nu verder? Ze moesten weer verder trekken. Onder leiding van Mozes. En er moest nog gestreden worden tegen de Midianieten. En dan zie je, ze moesten nog over de Jordaan. Ze moesten nog staan daar voor Jericho, die dikke muren. Ja, hoe moet dat nu? En misschien hebben die dochters van Selafiat wel eens gedacht, ja, maar ja, hoe zal dat nu gaan? Mozes, die gaat sterven. Mozes, die blijft ook achter. Hoe moet het nu gaan? Want nu komt er een ander, nu komt Jozua. En onder leiding van Jozua mogen ze straks dat land in en mocht dat nu ook verdeeld worden. En dan hebben we gezien, als dat gebeurt. En als ze dan eindelijk toe zijn aan de verdeling. Ach, dan komen die vijf dochters van Selafiat. Ze worden weer genoemd. En dan wordt gezegd naar de mond des Heren, zoals de Heren het gezegd heeft. Ja, dan zegt Jozua, maar daar heb ik niks mee te maken. Nee, de Heren had het zo bepaald. De Heren had het zo laten vastleggen in zijn woord. En daarom, zoals de Heren het had gesproken, zo is ook de vervulling van die belofte gekomen. Die dochters van Selafiat hebben zo een erfdeel mogen ontvangen. Toen het eenmaal zover was dat die verdeling een feit was. O, toen ontvingen ook zij dat deel. En nu zien we, de Heere die laat dan ook zien dat wat hij voor die dochters van Selafiat wilde zijn, dat wilde hij ook voor anderen. Ze nemen geen uitzonderingspositie in. Van nou ja, vooruit voor. Nee, de Heere heeft het in zijn wet laten vastleggen. Dat is vastgelegd dat hij ook zo voor anderen die in dezelfde situatie zouden verkeren als die dochters van Selafiat. O, dan mogen ook zij straks een erfdeel ontvangen. En dan mogen ze ook zo delen in die belofte. En dan zien we, ja, zo werkt nu de Heere, gemeente. Zo laat de Heere nu zien dat hij een genadig en een barmhartig God is. En dat wat hij dan ook wil zijn, wat hij wil zijn voor Zacchaeus, die tollenaar. Ach, dat wil hij ook zijn voor anderen. En als je Paulus zou vragen, Paulus, u zegt nou dat u de grootste der zondaren bent. Maar zou het nou ook nog voor mij kunnen? Dan zou hij zeggen, oh, omdat ik juist de grootste der zondaren ben. Nou, dan kan het zeker voor u. De Heere is een genadig en een barmhartig God. Hij is mild in het schuld vergeven. En dan laat de Heer in zijn hart zien in deze geschiedenis. Ja, daarom moest het beschreven worden. Daarom moest het vastgelegd worden. Oh, zo mogen ook anderen. Zo wil de Heer ook aan rechtelozen genoegdoening schenken. Ze hebben recht gesproken. En dan zie je, wat is het belangrijk en nodig dat we dat verstaan. Want nu denk ik, als we het hebben over die 5 dochters van Selafiat, dan denk ik aan nog 5 vrouwen. Welke 5 vrouwen zou ik nou denken, jongens en meisjes? Zitten jullie ook zo te luisteren in de kerk? Dan je zegt, nou, wat bedoelt die dominee nou? Weer 5 andere vrouwen. Dan denk ik aan die 5 dwaze vrouwen. In die gelijkenis, er waren 10 meisjes, 10 maagden. 5 wijs en 5 dwaas. En dan zie je, ze meenden die 5 dwazen, ze meenden ook dat zij toch wel naar binnen mochten. Maar ze stonden buiten. En dan zie je, dan roepen ze, doe ons open, doe ons open. Dwaze maagden, dat zijn degenen die liever een aardse erfenis hebben dan een geestelijke erfenis. En van nature zijn we nu allen zo dwaas. En hebben we geen zin om te erkennen dat we naar recht buiten moeten vallen. Dat is zo gevaarlijk dat we niet horen bij die 5 dwazen. Dat we wel denken van nou, we zitten in de kerk, we zijn gedoopt en het komt allemaal wel goed. Doe ons open, want dit en dat. En dan zie je, nou komt het aan op wat die 5 wijzen hadden. Die hadden olie. En dat kun je zeggen, dat was eigenlijk dat wezen op het werk van de Heilige Geest. En dan zie je, dan komt het aan op dat ware geloof. Dan komt het aan op dat werk Gods. Dat werk van de Heilige Geest in ons hart. Om zo door genade te leren, rechteloos in onszelf. Maar dat de Heere nu uit genade schenkt zijn goedheid. O, dan mag er hier in deze geschiedenis van die dochters van Selafiat ons aangewezen worden een heerlijke pleitgrond. En dat er gesmeekt mag worden. Pleitend gesmeekt en smekend gepleit mag worden. En dan wil de Heere als het ware zeggen, ach neem dit woord van vanmorgen maar mee. Als je dan moet zeggen, o, mijn zonde, mijn schuld. Als je dan moet zeggen, ik sta er buiten, ach neem dit woord maar mee. Want de Heere die zegt het, wat hij nu wil doen voor die dochters van Selafiat, dat wil hij ook voor anderen doen. En zo wil de Heere ook in deze nieuwtestamentische bedeling tonen dat hij een genadig en een barmhartig God is. En dat hij dan zegt, o, hij wil het uit genade doen. En zegt dan maar tegen de Heere, Heer, het kan niet om mijnent wil, maar doe het om uw grote naams, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 16, het 3e vers. Getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deels mijn bekers wezen. En het 6e vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend.
Thank you.
danken en bidden. Heer, het past ons uw groot en heilige naam te erkennen voor het goede dat gij geschonken hebt in dit morgenuur. Wil gij de boodschap die van uwentwege klonk, heiligen aan ons aller hart, opdat het nooit eenmaal tegen ons hoeft te getuigen. Heere, want gij hebt het in de gelijkenis van die 10 maagden ons doen horen, dat er 5 wijze en 5 dwaze maagden waren. Heere, wil gij dan ons bewaren dat we in onze eigen dwaasheid zo geen acht geven op uw woord, en dat we zomaar voortleven, maar dat we door genade zouden mogen zoeken dat leven dat uit u is, waarvan we gehoord hebben, Heere, gij hebt het zelf gezegd. Ik ga heen om plaats te bereiden in dat vaderhuis met die vele woningen. En dat u daarom ook zegt, uw hart worden niet ontroerd. En dat het dan ook zou zijn, Heere, dat we door genade mogen zien op hem die plaats bereid heeft en die zo ook die plaats wil schenken. O Heere, dan wordt het zo'n wonder dat gij zondaren in die gemeenschap met u wil toelaten en wil schenken. En dat u zo ook dat verzoek van de dochters van Selaviat nog wilde toestaan. Opdat we ook daaruit mogen horen dat gij die God zijt die gaarne vergeeft en mildelijk schenkt en niet verwijt. Wij vragen het u, o wil gij het heiligen. Breng ons ook andermaal op deze dag in getrouwheid hier samen in uw huis. Wij smeken het u om Christus wil. Amen. Psalm 138, en daarvan willen we zingen het tweede vers als onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.